Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie is onze gast vandaag?
Dennis, onze gast is Mark van der Woud van Intertraining. We gaan met hem in gesprek over veiligheid op de werkvloer. Mark, wat is de meest gestelde vraag tijdens de BHV-training?
Of ik het wel veilig kan? Moet ik alles weten? Moet ik alles onthouden? Wat zijn de brandklassen? Dat ga ik echt vergeten. Daar zijn mensen echt bang van. Of ze het wel zouden kunnen onthouden wat ze dan in die tweedaagse basisopleiding eventueel leren.
Maar moeten ze dat onthouden?
Daar kan je een discussie over voeren. Of je het zou moeten onthouden. Ik vind dat iemand veel meer praktijkgericht moet zijn. Of mag zijn. Niet moet, mag zijn.
Maar moet elk bedrijf een BHV'er hebben?
Elk bedrijf met medewerkers moet BHV-verplichting of heeft een BHV-verplichting. Die moet op de werkvloer aanwezig zijn. Ja.
Oei.
Ja, oei.
Krijg je het bedankt nou? Heb je die niet?
Ik ga even.
Oeps. Nee, overal waar gewerkt wordt, staat netjes in de wetgeving dat daar BHV-verplichting is. Een zorgplicht voor de werkgever.
En wat houdt die zorgplicht dan precies in? Wat betekent dat nou in de praktijk?
In de praktijk betekent dat als je een bedrijfspand hebt, ook waar gewerkt wordt, en daar ontstaat een calamiteit of een incident, bijvoorbeeld als we het hebben over brand, moet er op een veilige en vluchtige manier ook ontruimd kunnen worden. En daar moet je opgeleide BHV'ers voor hebben. Hoe doe je een deur open? Dat kun je niet zomaar opentrekken. Zeker niet als daar brand achter is. Dan heb je mengverhoudingen met gassen, met vuur. Ja, dat zou explosief kunnen worden.
Oké, en dat zijn essentiële onderdelen in zo'n BHV-training. Want ik stel me zomaar voor dat een willekeurige, noem het maar even, een kantoormedewerker daar zit, die gewoon bij dat bedrijf zijn werk doet en die wordt geconfronteerd met de thema's die jij nou... Ik hoor je net al over brandklassen. Ik haak al bijna meteen af.
Ja, je hebt een aantal brandklassen. Brandklasse A, B, C, D. De E tegenwoordig niet meer en je hebt ook nog de F. Ja, je bedient het te weten. Maar in de praktijk heb ik ook nog niemand gehoord die roept, ik heb A-brand. Ja, wie is A-brand? Nee, dat is een vaste stoffenbrand. Maar ik wil dat je weet, wat kan je daarmee blussen? Of welk blusmiddel pak je daarvoor?
Ja, precies. Kun je een voorbeeld geven van blusmiddel?
Je hebt water, dat komt gewoon uit de haspel. Dat is in elk pand, bijna elk pand zit een haspel. Dat komt uit het bouwbesluit. Maar daarnaast hebben we handbrandblusmiddelen. Zoals bijvoorbeeld schuim of CO2, poederblusmiddelen.
En voor elk type brand heb je een eigen middel. Elektriciteitsbrand lijkt mij een beetje voor de hand liggen. Ga je niet met water blussen?
Niet met water blussen, net als hete vetten en olie. Zoals de frituurpan op de vrijdagmiddagborrel.
Niet met water?
Niet met water is echt geen goed idee.
Oh, want wat gebeurt er dan?
Op dat moment krijg je alleen een enorm groot steekvlam.
Ah, oké.
Het water verdampt. De damp van het water neemt vetmoleculen mee. En alles zal uiteindelijk ontbranden. Dus je hebt een giga steekvlam.
Dus je krijgt gewoon een soort, het breidt gewoon uit?
Absoluut, meteen. Oké. Okay. Ja.
Het is wel grappig, want wij zitten in een kantoor verzamelgebouw. Ja. En wij hebben dan zelf ook bijna een BHV'er, vanaf morgen.
Vanaf morgen, maar, heel goed.
Maar de meesten hebben er wel één, want die lopen altijd met die hesjes. En wat me altijd zo opvalt, want één keer per jaar hebben we dan een oefening.
Ja.
En wat wel knap is dat ze altijd wel zorgen voor communicatie. Dat is wel handig.
Communicatie is...
Is dat ook iets wat bij jullie in de training zit? Of,
ja, al standaard. Zonder communicatie.
En ze hebben een hesje.
Herkenbaarheid, BHV is sowieso belangrijk. Maar zonder communicatie, of tot je niet weet waar iemand is of waar de calamiteit zich bevindt, dat is wel van belang. En zeker als je in een multi-tenant gebouw zit, dus met meerdere bedrijven in
één
verzamelgebouw.
Ja.
Als je dan met elkaar kunt samenwerken in een BHV-organisatie, dan kan het ook zeker na corona nog zo zijn dat je natuurlijk zegt, hey, met hybride werken, we nemen ook van de buurbedrijven de BHV mee.
Precies.
En dan heb je toch nog een BHV-organisatie zonder dat je eigen bedrijf altijd voorzien is van een BHV'er.
Ja.
Je ging daar net even in op brandveiligheid, hè? Maar wat zijn andere thema's die je tegenkomt voor in je trainingen?
Waar een stukje reanimatie op... waar mensen die dat ook echt spannend vinden, maar ook het herkennen van ziektebeelden. Is het zo dat je een beroerte hebt of is het suikerziekte? Of lijkt dat op elkaar wel of niet? Iemand die verward is, heeft die gewoon gedronken? Of nogmaals, is het suikerziekte? Iemand die pijn in zijn buik heeft, ja, dat is vervelend. Neem je paracetamolletje of ga naar de dokter? Of is het een inwendige bloeding? Ook dat is voor de werkgever een zorgplicht om dat wel te kunnen onderscheiden of je 112 moet bellen of een huisarts. Of dat je iemand zomaar naar huis stuurt, ja of nee.
Maar dan moet je wel een behoorlijk lange opleiding hebben als je dat allemaal wil kunnen onderscheiden, of niet?
De basisopleiding is een tweedaagse opleiding. Althans, bij ons binnen het bedrijf is een tweedaagse opleiding.
Is het dan 2 keer 8 uur? Of is dat,
ongeveer. Er zit natuurlijk ook koffiepauze in en lunchpauze. Ja. En daarna elk jaar dat je de herhaling herhaalt, jaarlijks.
Ja, precies. En is het ook zo dat jullie ook die... Je hoort ook wel eens in een restaurant dat het hele personeel op zo'n halve BHV-training sturen. Dat is best ook wel verstandig, denk ik.
Of het verstandig is?
Maar het is maar 1 of 2 uur of zo, heb ik begrepen.
Ja, dat kan met e-learning. Dan moet je thuis heel veel thuisstudie doen. Ja. Of thuisstudie. Een e-learning is ongeveer 3,5 tot 4 uur. En dan doe je nog een 2-urige, soms 3-urige training in de praktijk. Van wat moet ik doen? Zeker voor mensen in de horeca. Ik weet niet persoonlijk of dat voldoende is. Zeker niet als je alles moet onthouden wat er eventueel ook in de horeca. Iemand die zich slik verstikt. Wanneer bel ik 1 en 2? Begin je direct met handelen. Iemand met brandwonden vanuit de keuken. Hoe lang doen we dat koelen? Doen we dat met lauwstromend water? Doen we dat met koud water? Hoe lang? Wanneer is het noodzakelijk dat ik 1 en 2 ga alarmeren? Wanneer is de kans op shock bij verbranding? Hoeveel procent van het lichaam moet verbrand zijn? Ja, daar wil ik eigenlijk direct antwoord op kunnen geven, ook als ik in een keuken sta in de horeca.
Ja, en is het dan zo dat bij jullie op de reguliere trainingen komen dan een aantal mensen van het bedrijf? Is het eigenlijk altijd maar eentje?
Dat verschilt ook per grootte van een bedrijf. We hebben ook een aantal grote klanten. Die komen gewoon met een groep van 12 personen BHV bij ons volgen. Het is ook niet alleen maar BHV. Het is ook bijvoorbeeld mensen die wel een ARD op de gevel hebben gehangen. Of hebben hangen. Die puur alleen voor een reanimatietraining komen. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten. Die hoef ik echt niet te vertellen hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Dat weten ze echt heel goed zelf. Maar hoe die ARD werkt en hoe ze moeten reanimeren. Dus die komen alleen voor een reanimatietraining. En er komt misschien maar 1 iemand die de BHV komt volgen.
En wat vind je zelf het leukste om te trainen?
Oh, dat is een gemene vraag. Dat is echt een hele... Ik vind eigenlijk alles leuk.
Met blussen?
Naast mijn werk binnen in de training ben ik ook brandweerman.
Ja.
Die houden altijd van fik, hè? Op een of andere manier.
Dan zeggen ze altijd, dat zijn pyromaantjes.
Nou, dat hoor je wij niet zeggen. Maar.
Nou, dat denken veel mensen. Dat ik zeg altijd, ik ben pyroloog. En een loog is een gestudeerde in iets. Nou, dus ik ben pyroloog, geleerde in brand. Ik weet niet eens of het officieel bestaat, maar ik vind het wel heel mooi klinken.
Maar is dat in je vak wel handig dat je ook van die kant van het spectrum kent? Want dan heb je het natuurlijk over een heel ander fenomeen. Ik bedoel, een bedrijfsbrand, kan natuurlijk ook een grote brand worden. Maar dat je snapt wat je als brandweerman moet doen. Breng je dat ook in de praktijk in je trainingen?
Want vanuit dat oogpunt kan je ook meegeven wat een brandweer graag zou willen weten als aankomen te plaatsen.
Oh zo.
En of het nou gaat in de regio Kennemerland waar ik werkzaam ben, rukt de brandweer ook uit op een reanimatie. Vinden wij het ook heel fijn om te weten hoe lang wordt er al gereanimeerd? Heeft het slachtoffer, hebben we hem gevonden, hem of haar? Of
ja, uiteindelijk is de BHV'er wel de eerste hulpverlener.
Zeker, absoluut. Krijgt. Waarschijnlijk wel. Ja. Zeker bedrijfsmatig. Ja. En als we kijken hoeveel reanimaties in Nederland per dag er ongeveer zijn, praten we over 45 reanimaties per dag. Buiten het ziekenhuis om.
Zo.
Oké. Toch maar een keer die AED-training gaan doen. Volgens mij.
We hebben een hoop trainingen nog, Dennis.
Waar ik even benieuwd naar ben, Mark. Zit er nou tussen verschillende sectoren of verschillende soorten panden verschil in trainingen? Of is er één training voor iedereen?
Ik pleit veel meer voor maatwerk.
Oké.
Als ik kijk naar verpleeghuizen, hoe dat ontruimd wordt of zou moeten worden, is natuurlijk heel anders dan een kantoorbedrijfsverzamelpand waar gewoon zelfredzame personen zitten die zelfstandig op kunnen staan en een trap kunnen lopen. Of heb ik het over een kinderdagverblijf waar kinderen onder de 5 zich verblijven die echt hulp nodig hebben om naar buiten te komen.
Want doen jullie dat ook, risico-inventarisaties? Of?
Ja, de RINE's die ook verplicht zijn voor bedrijven, die verzorgen wij ook. En uit een RINE komt ook de gevaren. Hebben we bedrijfsspecifieke gevaren.
Maar wat kom je nou het meeste tegen dan als je ergens op bezoek bent?
Niet zozeer echt uit de risico-inventarisatie-evaluatie komen we dingen tegen. Dat zijn altijd de standaard kleine dingetjes van er mist hier mogelijk een blusser. Is daar ooit überhaupt over nagedacht? Maar waar we voornamelijk tegenaan lopen, zeker in de bedrijfshulpverlening, is dat deuren niet dicht gedaan worden. Of een nooddeur die op een kleefmagneet zit.
Die geblokkeerd zijn met bierkratten.
Ja. Nou dat, met bierkratten of toch met een wichtje, zo met een houten wichtje.
Ja,
het is altijd lastig.
Ja, want het is toch heel fijn als je deur open staat. Dus zeker als ik 10 keer per dag doorheen moet lopen met een kratje met iets. Laat hem dan maar openstaan. Maar ja, bij brand wordt hij dan niet dichtgezet.
Nou, ik vind het wel mooi. Ik was vandaag in een bedrijf waar een jongen in een rolstoel werkt. Het bedrijf is daar pas naartoe verhuisd. En die jongen maakt zich enorm zorgen, want hij zit vaak alleen daar. Het was bij een radiostudio. En als er wat gebeurt, kom ik hier niet weg. Want er is wel een lift, maar die is ver weg. Dus hoe kom ik daar? En uiteindelijk ook daar weer is de brandweer op inspectie gekomen om te kijken hoe het pand eruit zag. En die zei, het zijn van die glazen tussendeuren, zoals jij ze schetst met zo'n magneet, die klappen dicht. Elke deur is een uur vertraging. En dacht, oh, dat is interessant. Dus dat het hele pand, het is ook een oud hotel, dus daar zitten misschien zwaardere eisen aan. Ja, maar dat was helemaal goed geregeld, dat elke deur waar hij doorheen kan komen, en dat lukt hem wel, zorgt voor een uur extra vertraging. En de brandweerzuik, die hebben ook met die jongen gesproken, dan hebben wij jou er al lang uit. Nou, of dat zo is, dat laten we even aannemen dat dat zo is. Maar ik snapte zijn zorg wel.
Nee, die zorg snap ik ook absoluut. Die brandvertraging van een uur, het is echt per functie van een gebouw verschillend. Ja. Dat kan van 20 minuten zijn in oudbouw. Dat was destijds een eis van het bouwbesluit. Maar dat kan ook 30 minuten zijn, het kan 60 minuten zijn. Maar het kan ook brandwerendheid van 90 minuten zijn.
Ja.
Maar dat hangt gewoon ook van functie-eisen af. Kijk, heb ik het over een celfunctie.
Ja.
Dan kom je aan een hoge brandcompartimentering qua minuten uit. Dan dat ik het heb over gewoon een kantoorverzamelpand.
Ja, zo. Terug naar die trainingen. Je traint op wat mensen moeten doen. Maar train je ook op het veiligheidsbewustzijn. Dus eigenlijk ook, laten we zeggen, preventie vooraf. Je noemde, we hadden het net al even over dat wichtje tussen de deur of dat soort dingen. Is dat onderdeel van wat jullie meenemen?
Bij veel trainingen wel. Maken we ook bewust, wat doen we binnen een bedrijf? Ja, leuk, we hangen een slinger op. Iemand is jarig, hartstikke leuk. We zitten hier ook, we zitten op mooie stoelen. Er zit een wieltje onder. Maar er wordt ook op gestaan.
Ja.
Vaak binnen een bedrijf, want we moeten toch even een slingertje ophangen. Nee, je moet juist dat krukje pakken. Of juist misschien dat trapje.
Ja.
Nee, dat wordt vaak niet gedaan. Ja,
nee, dat is lastig, want dat staat ver weg. Dan kan ik even niet bij.
Ja, dat staat beneden, boven. Ja. Nou, precies dat.
Maar hoe ver gaat jullie bemoeienis dan? Trek je ook de laders open of er te scherpe messen in liggen? En...
Nee, zeker niet. Nee, zover gaat de bemoeienis absoluut niet. Maar wel een klein stukje bewustwording. En wat doen we? En wat doen we ook met het reflex wat we hebben? Kijk, als er een mes valt, moet je niet willen pakken. Laat maar vallen.
Ja.
Zeker aan horecapersoneel bijvoorbeeld, of medewerkers in de horeca.
Oprapen als het al op de grond ligt.
Ja. We gaan niet iets uit... Hou een glas, tuurlijk, het is een reflex. Maar de kans dat het glas stuk gaat en dat vervolgens het stuk glas in je arm schiet... Laat maar vallen.
Ja, en wat gebeurt er op het moment dat je mensen meeneemt in zo'n verhaal? Zie je ook echt een verandering in gedrag?
Ik gebruik wat dat betreft, of niet alleen ik hoor, ook mijn mede-instructeurs. We hebben allemaal filmpjes, ook van zaagtafels, waar ook een duim helaas dan toch van afgezaagd wordt. Nou, precies de gezichten die ik nu bij jullie zie. Dat zie dan, precies dat.
Ik heb net gegeten.
Ja, sorry, mijn excuses. Nee, maar dat is wel wat je dan, dat stukje bewustwording. Want ja, zeker met mensen die aan een zaagtafel staan, dat doen we dagelijks. Elke dag opnieuw blokjes zagen. Maar wees bewust wat die tafel je aan kan richten.
En nu train je die medewerkers. Hè? Maar hoe zorg je nou bij, misschien is de open deur, voor de bewustwording bij de directie of de eigenaren van zo'n bedrijf? Het feit dat ze de mensen op training sturen, zou je denken, er is al enig bewustwording.
Ja, of zien ze
maar zij zijn eigenaar, ze zijn soms ook pandeigenaar. Pas je daar iets anders op toe?
Is soms wel eens moeilijk. Vaak is het ook zo, het BV is wat dat betreft, hè, of bedrijfshulpverlening is wel een ondergeschoven king. Ja, ze moet je.
Ja, het kost geld.
Ik heb het kwaad. Ik heb het kortste strootje getrokken op kantoor. Precies, was de zaak. Ik mocht deze cursus volgen.
Maar dat is wel een interessant thema. Want hoe breng je dat nou over het voetlicht bij die directie? Van, het is wel degelijk belangrijk, dat is één. En twee, wat doe je dan met die medewerker die daar als een moedje zit? Dat lijkt me geen fijne hulpverlening.
Dat het geld oplevert als je een fantastische of een goede, of in ieder geval een gemotiveerde BV-organisatie hebt staan. Op het moment dat ze daadwerkelijk een beginnende bluspoging of een bluspoging van een beginnende brand zouden kunnen uitvoeren zonder dat je pand wegbrandt, omdat toch de deuren niet open. Als je dat bewustzijn hebt bij gebouweigenaren of bij eigenaren van bedrijven, levert het je uiteindelijk geld op. Maar ja, hopelijk gebeurt er niks. Als we het hebben over woningbranden, dat zijn er in Nederland 17 per dag. Ja, als je dan over heel Nederland bekijkt, valt het wel weer mee.
Ja.
Maar als het gebeurt, dan is de schade dusdanig groot dat... Nou, laten we zeggen, ik durf even geen rekensommetje te maken. Maar zeg, in die 10 jaar dat je die BV-training wel netjes hebt betaald voor de medewerker die is geweest, gebeurt er nooit wat. Maar als er dan de schade voorkomen kan worden... Ja, dat is dan wel weer fijn.
Ja, zeker bij brand natuurlijk.
Bij brand, maar hoe fijn is het dat jouw collega direct zou kunnen reanimeren, zodat je medewerker door het snelle handelen van je andere collega of de BV'er of iemand die hem kan hanteren, de AED, dat je collega gewoon kan blijven werken, zonder dat je dat poppetje kwijt zou.
Waar zou in zijn algemeen het meer aandacht voor moeten komen? Want de BFV veiligheid weten we allemaal. Er komen denk ik ook nog nieuwe thema's bij. Wat zie je als een thema waarvan je denkt, ja, dit moet gewoon nog meer aandacht krijgen?
Dan ga ik wat meer naar de energietransitie met de nieuwe batterij die we hebben, de lithium-ion batterijen. Oh, ja. Dat is echt nog wel een gevaar. Of een gevaar. Nee, het is een fijn materiaal.
Het zit overal in, hè?
Maar het zit overal in. Het zit vanaf je telefoon tot aan je laptop. Maar we komen tegenwoordig ook met een elektrische fiets of step of met een hoeverbord naar het werk. Hartstikke mooi. En dan moet je daar opgeladen worden. Ja, dat zijn dan net de gevaarlijke momenten. In welke producten hebben we gekocht?
Ja, want dan zie je ook, het is een mooi bruggetje natuurlijk. We kennen allemaal wel die containers waar ze een Tesla in onderdompelen. Het kan ook elk ander merk zijn trouwens. Maar
we zeggen daar, elk voertuig.
Daar zijn er veel van. Ja. Is dat echt zo'n groot probleem?
Het is in principe niet blusbare brand. Door water gaat het niet uit, door poeder gaat het niet uit. Ik kan er een schuimlaag, of ik niet, maar we kunnen een schuim eroverheen doen. Maar hij blijft ontbranden.
Ja, en ook als je hem eruit haalt. Hè? Ik heb die filmpjes ook wel eens gezien.
Ja. Ja,
ook met fietsen inderdaad.
Maar ook gewoon bedenk even je schroefmachine met een accutolletje eronder.
Ja.
Ook dat is een lithium-ion batterij. Ja, die zou zomaar spontaan. En nogmaals, het is geen bangmakerij, want het zijn veilige producten. De ouderwetse producten gaan veel vaker in. Dus het is veilig, absoluut. Maar hoe gaan we daarmee om? Laten we hem altijd standaard op de lader staan? Ja, vaak wel. Ook thuis in de schuur. Ja, je zet hem op de lader en daar staat hij.
Ja.
En volgende week zaterdag staat hij er nog.
Ik hoor niks geks.
Nee, maar dat is met je telefoon hetzelfde. Als je batterij vol zit, moet je hem eruit halen.
Met die opladers, ja, precies.
Met die opladers, haal hem eruit.
Ja. Die bungelen altijd nog in een stopcontact.
Zie je, ook bedrijven daar ook beleid op maken? Je mag die wel laden of niet laden, of je moet dit doen of dat doen. Is het dan vooral weer die bewustwording?
Het is voornamelijk een stukje bewustwording, maar we zien wel, nu ook in het nieuwbouwbesluit, dat heet tegenwoordig het BBL, dat is veranderd. Daar komt al wel veel meer in terug van mogen we wel binnen opladen, mogen we niet binnen opladen, mogen elektrische voertuigen wel of niet in een parkeergarage. Dat zijn momenteel wel allemaal vraagstukken waar...
Ja, dat laatste hoor je wel meer, hè? Dat daar toch issues ontstaan van je mag hier niet elektrisch parkeren.
Ja, en voorheen was het natuurlijk, hey, we hebben invalide parkeerplaatsen of voor minder valide mogen bij de voordeur staan. En daarna was het, ja, wacht even, dat werd veel minder en we mochten als we een elektrisch voertuig hadden eigenlijk dichterbij staan dan minder valide mensen.
Ja.
En nu zien we weer van, nou nee, weet je, met een elektrisch voertuig ga jij maar buiten.
Doe maar even verder weg.
Doe maar even verder weg. Ja. En het echte beleid is daar nog niet helemaal op geschreven.
Hey, afsluitend, wat zouden medewerkers zelf kunnen doen om voor die veilige werkomgeving te zorgen?
Dat klinkt heel gek misschien, maar lief zijn voor je collega's en het nut ook zien dat je altijd van meerbare waarde bent om te helpen. Al is het met een pleister plakken, maar ook is het ook om te vragen hoe voel je je? Want het is niet alleen maar het fysieke wat we zien. Maar eigenlijk alles eromheen.
En dat nemen jullie ook mee in de training?
Ja, een stukje mentaal ook, tuurlijk. Okay.
Mooi, dankjewel. Helder verhaal. Mooie dingen geleerd over veiligheid op de werkplek. Even in een andere setting.
Ja, leuk, graag gedaan.
Dankjewel. Nou, dit was Bo Business. Business Talk over veiligheid in je bedrijf. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.